Het is een maand geleden, ongeveer. Toen ben ik naar een avond geweest waar een advocaat iets vertelde over zijn werk. En toen werd hem gevraagd: vindt u uw werk ook zwaar? Want immers, u moet criminelen verdedigen. Hij zei: nee, dat vind ik niet zwaar. Hij zei: in de eerste plaats is het mijn werk natuurlijk, ik heb ervoor geleerd. Maar hij zegt: ik probeer alleen rechtsbijstand te geven. En iedere Nederlander die voor de rechtbank komt, heeft het recht op hulp. Iemand die de wet beter kent dan de burger zelf. Ik mag de mensen terzijde staan in deze momenten dat ze voor de rechtbank verschijnen. Maar hij zegt: er is één ding, dat vind ik zwaar. En dat zijn de mailtjes die ik krijg. Hij zei: je wilt het niet weten, per geval wel 200 mailtjes van wildvreemde mensen. Mensen die plotseling mijn vijand blijken te zijn, maar ik ken ze helemaal niet. Mensen die tegen me zeggen: als ik u voor de auto krijg, dan weigert mijn remsysteem. En hij citeerde nog een paar fragmenten uit een mail, zonder uiteraard de naam te noemen van de afzender. Hij zegt: ik ken die mensen niet en ze zijn allemaal boos op mij. En ik doe mijn werk. Hij zei: dat vind ik zwaar. En ik vind het ook zwaar omdat het mijn hele weekend in beslag neemt om al die mailtjes door te lezen en ik ga ze ook allemaal beantwoorden. Hij zegt: toen we nog geen mail hadden, toen het vroeger allemaal met pen en papier ging, kreeg ik zelden een brief van een vreemde. Hij zei: je zou het ook wel laten. Je briefpapier opzoeken en een pen die het niet doet en dan moet je een andere pen. En als de brief klaar is, dan ga je hem nog eens even bekijken en dan moet je een envelop en een postzegel erop. Dan moet je naar de bus. Nee, hij zei, het toetsenbord is gewillig. Mensen blijken heel gemakkelijk hun gal over dat toetsenbord heen te gooien en dan één druk op de knop verzenden en weg dat ding. Dat er honderden taalfouten in zitten. Hij zegt: ik heb eens geteld bij mails. Er zitten honderden fouten in. Taalfouten. Hij zei: afgezien van het feit dat ik me daaraan erger, dat is nog daaraan toe. Maar mensen hebben blijkbaar ook niet de moeite genomen die mail nog eens na te lezen. Daar moest ik aan denken. Woorden. De spreukendichter zegt: woorden kunnen werken als dolksteken. Geschreven woorden, gesproken woorden. Dood en leven, zegt de spreukendichter, is in de macht van de tong. Dood en leven, dat is nogal wat. In Deuteronomium staat: ik houd het u voor, mensen, zegen of vloek. Je kunt een zegen uitspreken over iemand en je kunt hem vervloeken. Ik houd het je voor, schrijft daar Mozes in Deuteronomium 11. Zegen als je luistert naar Gods gebod en vloek als je niet zijn geboden doet. Samenvattend, lieve mensen, woorden kunnen veel kapot maken in een leven van een mens. Woorden kunnen ook werken als een vloek. Niet alle woorden zijn zo bedoeld, maar ze kunnen wel zo werken. Ze kunnen iemand belemmeren. Je kunt mensen kapot maken. Ik heb gemerkt in het onderwijs dat jongens kapot zijn gemaakt door woorden. Maar je kunt ook met woorden genezen. Mensen oprichten met woorden. Zegen en vloek. soms lijkt het wel, als ik denk aan een vloek, dan dat beeld las ik een keer en dat beeld heeft me wel een beetje vastgehouden. Dus een vloek, een slecht woord over iemand kan werken als een onzichtbare hand vanuit het verleden die wordt uitgestrekt over je leven om jou te pakken en je kapot te wringen. Dat is een vloek. Een vloek kan je achtervolgen in je leven. Het zou best interessant zijn om daar nog eens over te spreken. Dat doe ik niet vandaag, want dan houdt het daarmee op en dat was niet de bedoeling. Het gaat er mij alleen om, een woord is gauw gezegd, maar weet je de draagwijde? Wijten. In Prediker zegt de schrijver dan ook, laat uw woorden weinigen zijn. Ze zeggen wel eens tegen me, nou doe best een beetje stil. Dan denk ik, nou gelukkig maar. Er zijn meer mensen die kapot gaan met veel woorden dan met weinig woorden. Hè? Het woord zegen staat 410 keer in de Bijbel. Het woord vloek staat er 230 keer in. Dat heeft een ander voor me geteld hoor. Het is maar dat u het weet, dat dat dus dingen zijn die voorkomen. Het is actueel. Goed. Dan gaan we naar het woord van God. U hoeft hem nog niet openen, want dat komt nog. Ik hou hem alleen nog dicht. Het woord van God, mensen, heeft kracht. Net zoals ik mij bewust ben dat mijn woorden die ik spreek tot iemand, kracht hebben. We zeiden al, woorden kunnen iemand kapot maken. Kunnen iemand ook opbeuren, bemoedigen. Het woord van God, daar zit kracht in. Daar begint de Bijbel trouwens al mee. Ik geloof Genesis 1, het derde vers, als ik het goed heb, waar staat, God zei, er zij licht en het was er. Dat is nog eens een power. Kracht in het woord van God. Er zij licht. Wams, en daar is het. Kracht in het woord van God. Psalm 33 zegt, door het woord des Heren is de hemel gemaakt. En Johannes schrijft in zijn evangelie dat alle dingen zijn geworden door het woord. En zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Dat is nog eens wat, hè? De kracht van het woord van God. Jezus citeert dan ook regelmatig, als het er echt op aankomt, of hij in confrontatie komt met de Satan, dan citeert hij de schrift. Weet u wel? Dat u boft, dat u het woord van God bij u hebt. Weet u dat wel? Weet u dat u het treft, dat u de Bijbel gewoon mee kunt nemen, hier het plein over. Iedereen mag dat zien. Bent u er ook trots op, dat u het mag hebben? Een geopenbaard woord van God, zullen we straks op terugkomen, dat u dat in uw bezit hebt. Dat is nog eens wat anders dan een vieze mail ergens uit het lage land van Friesland naar een of andere advocaat. Het woord van God heb je. Misschien hebt u wel verschillende vertalingen zelfs. Anna van der Bijl die vertelde in een van zijn boeken dat als hij vroeger in een van de Oostbloklanden kwam waar het communisme toen heerste en ze kwamen daar met Bijbels, dat die mensen zo verschrikkelijk blij waren met een Bijbel. En hij schrijft, als we in de moslimlanden komen, daarbij bekeerde moslims, dan hebben ze geen Bijbel. En dan komen we en dan geven we hen een Bijbel in hun taal. En dan zijn die mensen zo verschrikkelijk blij. En in China, als je daar mensen in een of ander dorp een Bijbel geeft, dan drukken ze hem aan hun hart. Het woord van God, is dit echt? Is dit hem? Is dit nou de Bijbel waar ik over gehoord heb? Johan Schep heeft ooit alles verteld dat hij aan het evangeliseren was, ergens in de woestijn daar bij Israël, en dat hij dan evangeliseerde. En als hij dan met iemand sprak, dan wilde hij ze wat meegeven, maar hij had ook niks. Dan scheurde hij een paar bladzijden eruit en dat gaf hij mee. En zo gingen mensen naar huis met een paar bladzijden uit de Bijbel. Misschien hebben ze daardoor Jezus al gevonden, wie weet. Maar u hebt een hele complete Bijbel. En ik ook. En dat is prachtig, mensen. Eigenlijk is dit is het thema voor het jaar. En dat heb ik doorgekregen, hebben we in de raad ook over gepraat. Maar eigenlijk past deze precies in de serie waar ik mee bezig ben. Immers, we hebben het gehad over verzoening en vergeving. We hebben het gehad over genade, we hebben het gehad over de Heilige Geest. Dat hebt u allemaal gekregen. Hoeft u niks voor te doen. Hebt u allemaal cadeau gekregen. En vandaag het laatste cadeau. De Bijbel. Het woord van God. We zijn nu wel op een cruciaal moment. Dat wil ik u gelijk zeggen. Ik heb wel eens gehoord in de hulpverlening dat er een omslagpunt is in hulpverlening van mensen in nood, met psychische nood. De eerste keren als je naar een psycholoog of een psychiater gaat, dat vinden mensen geweldig, kunnen ze het verhaal kwijt. En die psycholoog die begrijpt je ook nog, die doet anders niet dan knikken en ja zeggen. Maar dan na 2 of 3 of 4 gesprekken, dan komt daar de wending. De wending dat die psycholoog of psychiater in een bepaalde autoriteit gaat staan en tegen jou zegt wat je moet doen. Want immers, jij komt daar niet om je verhaal te vertellen, maar om beter te worden psychisch. En dan moet er wat gebeuren. Dat hoeft die persoon niet te doen, want die is niet ziek. Maar die cliënt moet dat doen. En zo is het eigenlijk nu ook in de serie. U hebt kunnen genieten van alles wat u hebt gekregen. Die verzoening, genade, de Heilige Geest en zijn woord. Maar vandaag krijgen we de omslag al. Want er moet nou ook wat gebeuren. Dat verwacht God van u en mij. Nou is het met de Bijbel zo, dat als je die Bijbel hebt en een hele hoop christenen leven zo, die hebben de Bijbel gelezen, zoals wij die ook mogen lezen dit jaar, helemaal door in 1 jaar, heb je de Bijbel gelezen. En stel je voor dat ik nou een heel sterk geheugen heb, dan zou ik een hele hoop dingen kunnen onthouden. Dat is prachtig. De Satan zal dat ook helemaal niet erg vinden. Ga jij maar lezen. Dat vindt hij niet erg. Maar als ik lees in de Bijbel en ik ken het woord van God, dat is mooi, maar dan komt het. Want als je het woord kent met je hoofd, heeft het woord geen kracht. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, er gebeurt nog iets wat bij mij. Dat woord heeft helemaal geen kracht. Nee, dat klopt. Dat woord krijgt pas kracht als jij op dat woord gaat staan. Dat je gaat vertrouwen op dat woord. Dan pas krijgt het kracht. Een voorbeeld, die jongste zoon van die vader, die was er immers vandoor gegaan, had dat geld erdoor gebracht. Met vrienden, met hoeren en op een gegeven moment is alles weg en dan zit hij bij de varkens. En als je naar die jongen gevraagd had, heb jij niet de vader, jongen? Dan had hij gezegd, ja hoor. En waar woont die vader dan? Daar en daar. En hoe ziet hij eruit? Wist die jongen allemaal? Wist hij dat dan zeker? Ja, zeker. Dat wist hij zeker. Het woord had geen enkele betekenis voor die jongen dat hij een vader had. Tot het moment dat hij zei, ik zal. Wat zei die jongen tegen zichzelf? Ik zal opstaan. Ik zal opstaan. Hey, hij werd wakker. Ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal. En toen had hij zijn verhaal klaar, maar dat had hij niet hoeven, want vader nam de regie verder wel over. ik zal opstaan. Daar hebben we het oudejaarsavond ook over gehad. Ik zal. En als je dat durft te zeggen, dan blijkt het woord plotseling kracht te hebben. Als broeder Liekelema vroeger tegen zijn leerling zegt, je moet zo en zo een aansluiting maken, dan was dat allemaal leuk, maar het werd pas echt interessant als die jongens dat deden. Als ze gehoorzaam waren, als ze die opdracht precies deden zoals hij zei. Nou was hij ook een slimmerik en dat moest ik altijd om lachen. Want er waren jongens met een opdracht bezig en ik weet het nog, Bouke, dan was hij klaar en dan kwam het moment. Dan moesten ze hem aansluiten. En dan moesten ze kijken of het wel werkte. En ik weet niet hoe het met Bouke zat, maar ik heb er wel eens bij gestaan. Dan dacht je, nou, het wordt of het werkt of het wordt een rookpluim. Hè? Is die zo? Dat is mooi nou. Dan heb je het niet goed gedaan in het laatste geval. Het woord van God krijgt kracht, mensen, als we het niet alleen weten. Daar begint het natuurlijk wel mee, maar vervolgens doen. Nou, zullen we het nou eens open doen? We doen het woord open. Want als je het woord open doet, verspreidt het licht, staat er. Hè? Als je hem dicht doet, niet. Dat, 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Het 10e vers. Paulus schrijft deze brief dus aan de jongere Timotheus, een broeder en een helper. En Paulus schrijft het volgende aan die Timotheus, maar u, dus dat is Timotheus, maar jij Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden. Zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan. En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Ja, hebt u het gelezen? Allen die een godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijf jij, Timotheus, echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het geleerd hebt. En van jongs af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, de mens Gods, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Je mag nu de eerste dia er wel op zetten. De volgende dus. Die laatste twee teksten, dat zijn dus de jaartekst. Heel de schrift, staat er in deze vertaling, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat vers 16 zegt dus wat het woord van God in ons doet. En vers 17 wat het gevolg van dat woord in ons leven is. Dus daarom een beetje een lange tekst. Maar zoals ik zei, u hebt een heel jaar de tijd. Timotheus, laat hem maar even staan als je wilt hoor. Timotheus was een jonge broeder van Paulus. Zijn vader was een Griek en zijn moeder en grootmoeder, dat waren Joodse. Hij was een jonge, toegewijde leerling van Paulus. We hebben dat in vers 10 gelezen. Ze leefden in de tijd van de vervolgingen onder keizer Nero. En in het tweede hoofdstuk van dit briefje, daar schrijft Paulus over een vruchtbare, een standvastige en een betrouwbare en een heilige bediening. De bediening die ze hebben in het woord is vruchtbaar, is standvastig, is betrouwbaar en is heilig. Dat is geweldig als je zo'n bediening hebt, een standvastige, heilige, betrouwbare en vruchtbare bediening. En vervolgens staat hier dat in vers 16, daar begint het mee, dat alle schrift door God is ingegeven, is geïnspireerd. Alle schrift, daar zal ongetwijfeld mee bedoeld zijn hier het Oude Testament. Dat waren de geschriften die ze toen hadden. De geschriften waarin ook Paulus is onderwezen. Als Petrus zijn brief schrijft en hij het ook over de Bijbel heeft, dan bedoelt hij op dat moment dat daarmee ook de evangeliën en de brieven van Paulus bedoeld zijn. En wij weten dat ook die geschriften geïnspireerd zijn. Maar het gaat even om dat woord alle schrift of heel de schrift, zegt onze vertaling. Heel de schrift is ingegeven, is geïnspireerd door God. En in dat woord, dat geïnspireerde woord van God, is Timotheus opgegroeid. En daar kwam ik nu achter, nu ik dat eigenlijk nog eens las en nazocht. Dat is heel interessant wat er staat. Dat Timotheus dat woord kent van jongs af, staat er. Hè? En dat woord van jongs af, dat staat nog eens in de Bijbel. Want van jongs af, dat is heel erg jong, hoor. Dat woord wordt namelijk gebruikt bij Elisabeth. Als Elisabeth de deur opent en Maria staat voor de deur en Maria zegt dat ze zwanger is, dan zegt Elisabeth dat ze ook zwanger is en dan staat er en het kind sprong op in haar. Dat kent u waarschijnlijk, dat gedeelte. En daar staat datzelfde woord, dat ongeboren kind, dat sprong op. En dat woord kind, ongeboren kind, dat woord is hier ook gebruikt. Dus Timotheus, jij hebt het woord eigenlijk van, mag ik het zo zeggen, vanaf de baarmoeder meegekregen. Misschien heeft de moeder van Timotheus wel elke avond haar handen op de buik gelegd en gebeden voor haar kind toen het nog niet geboren was, van jongs af. Daar ben je mee opgegroeid, Timotheus, van jongs af aan. En nu ga ik jou een les leren, Timotheus. Want in eerste plaats is die brief voor Timotheus natuurlijk, niet voor de fontein. Eerste plaats voor Timotheus. Daarin ook tot ons, maar in eerste instantie voor hem. Dat woord, en nou mag je wel doorgaan. Dat woord is, goed, nou mag je wel door, want deze heb ik ook al gehad. Dat woord staat er in dat vers 16, is nuttig. En we zeggen ook wel eens iets dat je doet, dat kan nuttig zijn. Het woord van God is nuttig om te onderwijzen. Te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dat woord heb je nodig, Timotheus, om les te geven, om door te kunnen geven, om mensen te kunnen onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Wat zeg ik? Anderen, maar ook jijzelf, Timotheus, moet dat proces ook helemaal doorlopen. Onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden. Dat heb je nodig en dat doet het geïnspireerde woord van God. Dus u bent er dit jaar niet met die ene tekst uit uw hoofd te leren, maar die Bijbel is ook nuttig om je te onderwijzen. Vers 10 zei het immers al, dat sloeg dan op Timotheus. Je bent mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn geloof, in mijn geduld, in mijn liefde, ook in mijn verzoekingen en vervolgingen. Timotheus was Paulus daarin gevolgd. Dat was de les van Timotheus. En te weerleggen. Weerleggen, dat slaat bijvoorbeeld op een dwaalleer die binnen kan komen. Een verkeerde manier van denken. Hoe gauw kan het niet postvatten in je hoofd? Zonde, een valse voorstelling van zaken. Jij denkt dat het zo zal zijn, maar je weet het niet. Dat kan maar zo. Het woord wil je weerleggen. Die wil je daarbij helpen. Die wil je ook verbeteren. Bij verbeteren, daar staat eigenlijk het woord rechtzetten. Want je kunt in je leven een scheefgroei vertonen. Dat er iets gebeurd is om mij woorden van een ander die je zo diep hebben gekwetst, dat je jaren van slag bent. Het woord van God wil je verbeteren, wil je weer rechtzetten. Dat betekent dat woord. En Timotheus, onthoud dat goed, want je komt ze tegen in het pastoraat, dat je mensen weer moet verbeteren, weer recht moet zetten en opvoeden. En opvoeden, dat duidt op de gerechtigheid, op de, wat we gezongen hebben, op de rechtvaardigheid. Opvoeden, dat is eigenlijk heel praktisch. We hebben een rechtvaardige God, daar hebben we van gezongen zo pas in 226 geloof ik dat het was. Een rechtvaardige God, maar wij zijn in Christus ook rechtvaardig. Dat mogen we zijn, dat moeten we zijn in hem. Dus, Timotheus, dit is je les. Hier moet je het mee doen. Je moet onderwezen worden. En je moet verbeterd worden. En geef dat ook maar door aan de mensen. Dat het woord van God dat wil doen. En nou de laatste. Want wat is nou het gevolg daarvan? Wat is nou het gevolg van dat onderwijs uit al de schrift, uit heel de Bijbel, voor jou en voor mij? In dat woord hebben we al gezegd, en daar ging het eigenlijk vanmorgen om, is kracht. Het woord van God is een krachtig woord. En in de eerste plaats moet Timotheus dat woord toepassen op zichzelf. Geef acht op uzelf en de leer. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf als hen die u horen behouden. Timotheus moet het woord doorgeven, maar dat woord moet eerst door de zeef van Timotheus zelf. Hij moet eerst zelf door dat woord heen. Weet u, lieve mensen, dat is een klus. Dat is een klus. Ik heb dat nooit begrepen. En ik moet het op mijn schaamte belijden dat ik ook wel gepreekt heb, dat ik dacht, ik neem maar een tekst en je zoekt er van alles bij. En dan denk je, nou zit het geloof ik wel aardig in elkaar, nou moet het zomaar. Maar ik kom er het laatste jaar achter dat het zo niet werkt. En daar ben ik een beetje van geschrokken. En dat heeft me uren en uren gekost. En sinds die tijd zit ik ook veel langer met een pleek te worstelen. Niet omdat je het zo moeilijk vindt om een verhaal op een rij te krijgen, maar om er zelf doorheen te moeten. En plotseling herinnerde ik mij dat Kees dat zo vaak gezegd heeft. Kees, ik ben er vaak aan voorbij gegaan. Maar ik heb het nu ontdekt de laatste jaren, dat je er zelf doorheen moet. Voordat we dus de mond open doen, moeten we door een proces heen van onderwijs wat op de vorige dia stond. Ik moet zelf eerst die preek doorworstelen. En dat is de pijn, mensen. En sinds die tijd vind ik het wel een beetje moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Want het is net alsof ze altijd mij moeten hebben. Begrijpt u dat? Want jij bent plotseling ook leidend voorwerp geworden. Het woord gaat plotseling niet alleen meer over de mensen die je aanhoren, maar ook over jezelf. En dan kun je hier misschien nu wel makkelijk staan, maar ik heb mijn portie al gehad. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het woord van God, Timotheus, zie toe op jezelf en op de leer. Je moet om jezelf denken, want anders is de bron verkeerd om het woord door te geven. En de bron moet zuiver zijn. Opdat de mens. Opdat de mens. Tot elk goed werk is toegerust. Dus dat eerste moet gebeuren, die eerste tekst op jezelf toezien. Opdat de mens Gods, en dat ben jij als je gelovig bent, tot elk goed werk volkomen bent toegerust. Ik kom er dus nu achter, als dat eerste niet heeft plaatsgevonden, kan het tweede ook niet plaatsvinden. Ik kan hier wel een woord houden, maar als ik het niet zelf heb doorgeleefd, zal het geen kracht hebben. En als u iets doet in de gemeente, en ik kom erachter, maakt niet uit wat, ook als u koffie klaarmaakt, of de sleutel hier om 7:45 omdraait om je binnen te komen en koster bent, ook jij moet door dat proces heen. Sta je er zuiver in? Doe je het graag voor de gemeente van Christus, het lichaam van Christus? En ik hoop, kosters, dat als je binnenkomt hier, dat je eens een keer zegt hier, als je hier binnenkomt en het is hier nog donker, dat je zegt, Heer, ik doe het voor uw kinderen, voor mijn broers en mijn zussen. Ik doe het eigenlijk voor u. En zo maak je ook je koffie klaar. Alles doen we voor hem en voor elkaar. Dat is een goed werk. En daar mogen we elkaar best om prijzen. We hebben met de reformatie het kind met het badwater weggegooid, hè? Bij de reformatie werden de broeders bang voor goede werken, want immers, de kerk leerde dat je door goede werken zalig zou worden. Dus goede werken fout. Nee, goede werken waren niet fout. Maar zoals ze werden toegepast was fout. De Bijbel roept ons op om goede werken te doen. Ook Efezebrief, ik ga daar niet op in, maar het staat er wel in Efeze 2. Goede werken doen die God tevoren bereid heeft, staat daar. Daar ben je toe opgeroepen. Dat is je taak. Mensen, dit is de omslag. Het leuke is nu voorbij, het cadeau is over en nou wij. En dat is zwaar. En soms doet het pijn. Maar je beleeft ook vreugde. Omdat je het samen doet. Goed werk. In 2 Timotheus 2, daar schrijft Paulus nog aan Timotheus dat hij wordt een voorwerp van eervol gebruik. Zo ziet God dat. Je wordt een voorwerp voor God. Het klinkt een beetje raar, een mens een voorwerp, maar het staat er zo. Een voorwerp voor eervol gebruik. Geheiligd, dat is apart gezet. Dus je bent allemaal apart gezet. En van veel nut voor de Heere. Ik vond dit zo geweldig. Tot veel nut voor de Heere. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar dan schrompel ik weg. Dan blijft er niks van me over in mij. Dan denk ik tot nut voor de Heere. Jij tot nut voor de Heere. Durf je nog wel? Ja, durf je straks nog te spelen, te zingen, de koffie in te schenken? Ja, doe dat maar. Doe het maar. Mensen, hier is de omslag. Want God kijkt. Hij kijkt naar ons. Niet omdat we niet zalig zijn. Je bent behouden. Maar nou, opdat je tot nut zal zijn. Voor de Heere. Dat zijn goede werken. En hoe volbreng je dat nou in de... Dat mag ik natuurlijk helemaal niet citeren, maar de Heidelbergse catechismus noemde dat werken der dankbaarheid. En zo is het eigenlijk ook. Dat zijn dingen die je uit dankbaarheid, uit liefde voor de Heer Jezus en voor elkaar doet. Ik herinner mij nog een woord van onze broeder Maarten Weija, die oudste was en die zei, ja Jan, ik doe het voor de Heer Jezus. Ik vond dat toen overdreven. Ik moet het u eerlijk belijden. Maar ik snap het nu. Wat mooi, hè, als je ouder wordt, dat je nog mag leren. Gunt u mij nog de tijd? Dan gaan we leren. En ik hoop dat we veel zullen leren uit het woord van God het komende jaar. Dat zal centraal staan. U krijgt straks door de oudsten ook de tekst uitgereikt. En het is een prachtige tekst. Sanne die heeft een mooi op een kaartje gezet met een prachtig beeld erbij. Ik was onder de indruk van die beelden. Een woord van God waar mensen overheen lopen eigenlijk. Grote mensen, maar ook hele kleine mensen. Die lopen over het woord heen en er ligt een kompas bij. Dat wijst naar 2014. Dat is heel mooi. Sanne, bedankt. En dan denk ik, zo gebruikt God ons allemaal stukje bij beetje. En ik hoop dat u die tekst gewoon een plekje geeft. Misschien wordt het wel een bijbellegger, want die is mooi klein, dus hij zou zo in de Bijbel kunnen. Maar je kunt hem ook opprikken thuis. En houd die tekst levend. Want het woord is krachtig. We zullen danken. Heer in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heere, dat u het toevertrouwt aan mensen, zoals wij. En dan denk je, Heer, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat u iets in ons ziet, Heer? Ik wil u danken daarvoor. Ik wil bidden, Heere, dat u uw woord zal doen waartoe u het zendt. Ik wil bidden dat we leren dit jaar om te bidden met de hand op de Bijbel. En te vertrouwen op het woord van u, Heer. Opdat we krachtig zullen worden. Krachtig in de Heer. Niet in onszelf, niet in eigen kracht. Maar juist in uw kracht. Zoals u, Heer Jezus, zich ook beriep op het woord. Dat wij dat mogen leren en mogen doen. Ik wil u loven en ik wil u prijzen, Heer, voor uw goedheid. Halleluja. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Hij komt. Halleluja. Amen.